We gaan naar 2 Timotheus toe. We gaan verder om daar op zoektocht naar positieve dingen over voor ons, zegeningen. Vorige keer hebben we 2 Timotheus 1 vers 7 besproken over God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Maar kracht en liefde en gematigdheid en schaam u dan niet voor de getuigenis, vers 8, onze Heer, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen naar de kracht Gods met het evangelie. En dan 2 Timotheus 1 vers 9, dat is eigenlijk gewoon in één zin gaat hij door. Paulus heeft soms hele lange zinnen, dan zie je soms een heleboel versen en dan eindelijk zie je een keer een punt, daarvoor zijn het allemaal kommaatjes. Hier ook, dit gaat door. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat is een zin, een vers, als je dat leest. Er staat zoveel in. En ik ben iemand altijd heel snel leest. Heel snel doorleest. Maar dan moet je mee uitkijken, want dan neem je natuurlijk ook niet altijd alles op. Dus als je dit rustig leest, dan die ons heeft zalig gemaakt. Dat is al bijzonder als je dat weet. Er staat niet die ons zalig gaat maken. Die heeft ons zalig gemaakt. Voltooid verleden tijd. En wanneer hebt u dat gedaan? Is dat, er staat hier, met de heilige roeping. En dan naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Daarvoor al ben ik uitverkoren. En moet ik dus afwachten van, nou ja, kijk, dingen worden je geleerd. Ja. Afgelopen woensdag hebben we het ook nog even over gehad. Als je het gewoon vertelt aan iemand die nog niks weet van, die leest de Bijbel, je leert het en hij gelooft het. Totdat er allemaal verkeerde leerlingen komen, die ga je allemaal ervan aftrekken. Want Satan wil niet dat je het genade-evangelie Dat je daarbij blijft en wil je ervan aftrekken. En dat heeft natuurlijk ook met redding. Eerst leert natuurlijk de mensen, je moet van alles doen om gered te worden. Dat denkt iedereen. Vraag maar iemand, hoe kom ik in de hemel? Nou, dan hoor je allemaal wat je moet doen om daar te komen. Degene die eenmaal gered zijn, dan krijg je weer het evangelie. Ja, je moet, oké, je bent gered, maar je moet wel alles, goede dingen blijven doen om gered te blijven. Ja? En dan krijg je, en dat is dus onzekerheid. Genade-evangelie is juist zekerheid. Omdat je niks kan doen. Het is geloof alleen. En hij heeft je gegeven. En dan heb je natuurlijk de leerling, oké, maar je moet dus alles doen om gered te blijven. En je moet ook wel alles doen om te laten zien dat je gered bent. Nou, dat is niet mijn motivatie. Mijn motivatie is dat ik wil Christus dienen. Uit dankbaarheid en geloof. Ik kan het niet terugbetalen. En ik moet trouwens ook helemaal niks, hè. Hij zegt hier ook, naar een geroep met een heilige roeping. Ja, wij zijn geroepen, hoe? Door het evangelie van Gods genade. En dan roept hij ons op om inderdaad waardiglijk te wandelen met de roeping waarmede wij geroepen zijn. Dus we zijn geroepen, we hebben een roeping, gaan ook in overeenstemming daarmee wandelen. Maar over dat hij heeft ons zalig gemaakt voor de tijden der eeuwen, ja, dan kan je dus als je dat hoort zo, van dat is al voor de grondlegging de wereld al besloten wie gered zou worden en wie niet gered zou worden. Klopt dat of niet trouwens? Nee, dat klopt niet. Maar ja, hoezo niet? Dat kunnen we wel zoveel zeggen. Dan moet ik wel een vers hebben, hè, de Bijbel. Ja? Nou, ik vind 1 Korinthe, laten we daar eens heen gaan. 1 Korinthe 1 vers 21. Het gebeurt hier op aarde nadat je geboren bent, hoor. En voordat je sterft. In die tijd moet je het doen. Het is niet tevoren dat jij bent gered. Het is ook niet dat je na je dood nog een tweede kans krijgt. Het gebeurt nu in dit leven. En 1 Korinthe 1 vers 21. Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dus de wijsheid van God voor Paulus was natuurlijk in de wet, ja. En als Israël daarna had geleefd, hadden de volken dat ook gezien. Maar goed, die wet die was er. Maar in hun eigen wijsheid heeft de wereld God niet gekend. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En wat is de dwaasheid der prediking? Nou kijk, vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Worden. De gekruisigde Christus, daar gaat het om. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is de kracht Gods. De prediking van het kruis. Dus als iemand, dat is de dwaasheid, vers 21, iemand die de dwaasheid, de prediking gelooft. Dus gelooft dat Christus stierf voor zijn zonden is opstaan. Dat is dwaas in deze wereld. Ik wou dat ik dat veel eerder had gehoord in mijn gemeente toen de tijd in de kerk. Maar dan ga je vanuit, nou ja, je bent gedoopt als kind. Je gaat naar de belijdenis, catechisatie. En dan ga je belijdenis van je geloof doen. En nou ja. Maar in de preek zelf heb ik nooit een oproep gehoord van geloof dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Jij bent een zonde, je moet gered worden, je moet het geloven. Nee, de catechismus zegt dat, dus je moet geloven wat de catechismus zegt. Nee, ik moet geloven wat de Bijbel zegt, wat het vers zegt. En dat zegt hij hier, te maken die geloven. Dus je wordt pas zalig gemaakt als je het gelooft. Nou, voordat ik geboren was, heb ik niet kunnen geloven voor de grondlegging der wereld. Dus het gebeurt hier op dit moment. Dat is een weerlegging voor die valse leer van de uitverkiezing. Wij geloven wel in uitverkiezing, maar niet op die manier. Dat heeft te maken met dienen. Maar niet qua redding. Let op, we gaan terug naar 2 Timotheus. Dus we zijn geroepen met de heilige roeping. En we zijn in dit leven, zijn wij geroepen met een heilige roep. Hij heeft ons zalig gemaakt. Onthoud dat, dat blijft zo. En gisteren hadden we, Barry en ik, even een gesprekje over. En dat ging dan over, ja dat je als mensen kunnen afvallen van het geloof. En wij, als Paulus zegt ook wel eens, ik spreek naar de mens. Dus even menselijk gesproken, dat iemand volledig helemaal van het geloof kan afdwalen. Misschien zelfs wel dingen gaat ontkennen, zoals de opstanding. Maar let op, in 2 Timotheus zie je dat. Die zeggen dat de opstanding zal reeds geschied. Maar in Korinthe waren er sommigen die zeggen dat opstanding, gelovigen. Dan denk je, dat kan toch niet? Kan je mij niet voorstellen dat zo iemand dan toch gered is, ja? Maar het is wel zo, want hij heeft ons zalig gemaakt. Dat is gewoon een tekst voor jou, voor elke dag. Daar hoef je niks voor te doen. Nee, maar gelooft, hij heeft je gered. Dus, en hij, dat blijft zo. En dat is juist, dat is natuurlijk de genade. Dat is, als je genade begrijpt. Ik kan het niet door mijn werken krijgen. En daar zullen heel veel christenen ja op zeggen. Maar als je dan erachteraan zegt, maar je kan het ook niet door je werken verliezen. Oh, wacht even. Dus jij zegt dat. Ja, dat zeg ik ja. Hij heeft ons zalig. En dan met een heilige roeping. Dat is ik ben apart gezet met een roeping die heilig is. Dat wil zeggen, God heeft mij uitgekozen. Ik ben in Christus. Om in zijn plan te kunnen gaan arbeiden. Nou, dat had ik vroeger nooit gedacht, zeg. Dat ik daar geschikt voor zou zijn. Ik had ook nooit gedacht dat ik zou gaan leren in het woord. Ja? Nee. En dat is maar goed ook, ja. Want Mozes zegt, ja, ik kan het niet, ik kan het niet. En toen liet hij natuurlijk Aaron voor hem spreken. Maar je gaat wel. Maar die had wel de nederige houding. Maar God kan iedereen gebruiken. Ook ons. En ik ben met een heilige roeping geroepen. Dus dat ik voor zijn werk ben uitgekozen. Ja, zomaar. Jij, Jan, van tevoren. Ja, degene die in Christus zijn. Die kies ik uit. Dat zie je er ook achter staan, hè? Niet naar onze eigen werken. Heerlijk toch? Ik ben niet naar onze werken ben ik uitgekozen. Ben ik zalig gemaakt en geroepen. Nee, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijd der eeuwen. Een heilige roeping is apart van de wereld. Het is alleen voor degene die geloven. Hij is een redder van iedereen. Maar uiteindelijk voor degene die geloven. En die kunnen ook alleen in zijn plan werken. Nou, we weten, zijn gelovigen. En er zijn ook heel veel religieuze christenen die ook in het plan denken te werken. Maar dat kan niet. Dat kan alleen als jij bent geroepen en je hebt laten roepen door het evangelie. En dan ben jij dus in die roeping en dat is in overeenstemming met zijn eigen voornemen en genade. En die is gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus ja, geroepen is in Christus Jezus. En Christus is de enige uitverkorene. En die genade is gegeven voor de tijden der eeuwen. En niet naar mijn werken, maar het is naar zijn voornemen gedaan. Ik heb het alleen maar geloofd omdat iemand tegen mij aan mij het evangelie vertelde wat ik moest geloven. Maar het is God die dat reeds voor de tijden der eeuwen gedaan heeft. Dan denk je, ja, maar hoe zit het dan? Ik voor de grondlegging der wereld, die ons gegeven is, die genade, voor de tijden der eeuwen, maar het staat in Christus Jezus. En oké, dat kan je al. Het is een gevoelig punt, moeilijk punt soms, vanwege die Calvinistische uitleg natuurlijk. Maar ja, toen Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde, toen was er nog geen mens op aarde. Niets was er. En toen heeft hij dit al gedaan. Dan denk je, wauw. Dus voor de tijden der eeuw, voordat dit er allemaal was, kende hij mij toen al? Ik zeg, ja, hij kende mij al. En hij wist al dat ik ging geloven. Hij heeft niet uitgekozen dat ik gered zou worden, want je moet geloven. En dat kan je niet als je nu. Dus voor de grondlegging der wereld. Hij zorgt ook niet dat hij jou, gaat jou ook het geloof niet geven. Want we hebben net gelezen, zalig maken degene die geloven. En de redding is een gift en niet het geloof. Je hebt gewoon je eigen geloof. En je kan in goede dingen geloven en je kan in verkeerde dingen geloven, dat kan. Maar ik ben in Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En hij wist. Nou ja, misschien kan je wel zover zeggen dat je zegt, ja, hij wist dat Harry ging geloven. En dan ben je in Christus. En iedereen die in Christus is, die kies ik uit. Die zijn uitgekozen. Christus is ook de uitverkorene. Dus die is bestemd. Inderdaad, voordat hij op de wereld komt al. Maar God maakt niet dat jij dat gaat geloven. Dat moet je zelf doen. En het is voor de tijd der eeuwen. Naar zijn eigen voornemen en genade. Kijk in Efeze 1 vers 9. Efeze 1 vers 9. Ja, er verandert een hoop als je het woord en waard leert recht te snijden, toch? Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende. Hij heeft het bekendgemaakt. De verborgenheid van zijn wil. Van zijn wil, van zijn plan. Naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Kijk, God wist natuurlijk ook van Israël allemaal voor de grondlegging der wereld. Hij wist allemaal wat er zou gaan gebeuren. En hij wist ook wel dat Babel zou komen en dat hij met Abraham zou verder gaan. Natuurlijk heeft hij dat allemaal van tevoren geweten. Het verschil alleen met dat programma is, dat is vanaf Genesis 1 gewoon gelijk opgeschreven allemaal. En wat wij lezen, dat plan wat hij dus voor de hemel had en op de aarde. Van op aarde heeft hij gelijk bekend gemaakt. Maar dat was natuurlijk ook al voor de grondlegging der wereld al bekend. Bij hem dat hij dat zou gaan doen. Dat heeft hij aan zichzelf beloofd. Titus 1. Maar het andere facet, waar wij nu deel van uitmaken, dat is bij Paulus pas geopenbaard. Dus ja, daarom staat ook ons bekend gemaakt hebbende. De verborgenheid van zijn wil. Hij had het in zichzelf voorgenomen. Niemand die het wist. Niemand. Tot de apostel Paulus het van hem hoorde. En is dat plan dan? Om in de verdeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen. Hoezo weer opnieuw alle dingen tot één te vergaderen? Omdat het eerst alles in hem was. Hij schiep alles. Totdat Satan, totdat er onrecht in hem gevonden werd. En toen is het allemaal veranderd. En God heeft dat plan gemaakt. Reeds. Voor de grondlegging der wereld. Om alles weer in Christus terug te brengen. Alles in zijn autoriteit. Want Colossense leert duidelijk dat hij is de schepper van dit alles. Johannes 1 zegt dat toch ook. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Wat in de hemel is en op de aarde is. Allemaal door hem gemaakt. En dat is hij nu kwijt om het zo maar te zeggen. Door het kruis heeft hij het wel terug. Alleen het is nog geen... Zijn agentschap aan het vergaderen. Het lichaam van Christus die zo meteen dat daar nu gaan doen. Het is reeds gebeurd aan het kruis. Maar we weten het zal pas voltooid zijn. Als Satan is vernietigd. Alle tegenstand is vernietigd. En dat we dan hebben de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal echt alles in Christus zijn. Alles. Echt alles. De hele schepping. Schepsels, alles. Nou, zie je ook staan. Tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dat is de bedeling van de volheid der tijden. Ja? In hem, in welke wij ook een erfgenaam geworden zijn. Kijk, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus nu je die wil weet, nu je zijn plan weet. Je weet, hij voert dat ook uit in overeenstemming met het plan, met die raad. Dat raadsbesluit dat hij gemaakt heeft op aarde en hemel. En wij vallen nu onder dat hemelse plan. En hij voert alles uit in overeenstemming met dat voornemen, dat plan. En daarom moet je dat woord ook recht snijden. Want als ga jij het niet uitvoeren volgens zijn raadsbesluit, dan gooi je alles door elkaar heen. Maar zelfs als je bijvoorbeeld zei, je gaat ergens bij een bedrijf solliciteren. En ja, ik verwacht dit en dat van je, dat je dat gaat doen. En dat je op een gegeven moment zegt, nou dat ga ik niet doen, ik ga andere dingen doen. Nee, dat zegt die baas ook, moest luisteren. Daar heb ik je niet voor geroepen. Dat is niet mijn raadsbesluit, dat is niet mijn plan. Zo moet ik het hebben. En zo moeten wij gelovigen dat ook doen. Nou, wij maken daar dus deel van uit. En dat heeft hij voor ons gedaan. Kijk, in 1 Korinthe 1. Pas hebben die ook gelezen natuurlijk. En dat is het unieke van deze boodschap. 1 Korinthe 1 vers. En anders hadden ze hem niet gekruisigd. Vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Nog een wijsheid niet van deze wereld. Nog de overste der wereld die er niet worden. Ja, je hebt de zichtbare overste in deze wereld. En je hebt de onzichtbare overste van deze wereld. 1 Korinthe 2 vers 6. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zie je? De wijsheid van God voor Paulus was niet verborgen. Die was totaal openbaar. Lees maar het Oude Testament. Lees maar de wet. Nee, dat was bekend. Maar dit niet. Welke God tevoren, heb je het weer, tevoren verordineerd heeft. En dan komen wij weer tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Waarom zouden ze dan niet gekruisigd hebben? Ja? Dan hadden ze wel uitgekeken, toch? Hadden ze het nooit gedaan. Nooit. Dan had nooit, had het plan in Christus brengen alles, had dat nooit gebeurd. Het moet met het kruis. En dat is de heerlijkheid wat ons betreft. Dit programma waarin wij nu leven, voor de grondleggende wereld, is dat tot heerlijkheid van ons. Wij maken daar deel uit. Broeders en zusters. 2 Timotheus terug. En dat is zo bijzonder aan dat vers. Vind ik vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt. Ja. Hij heeft het voor ons gepland en gedaan. Tot zijn eer en glorie. Omdat wat in Satans handen was. Dat via ons weer terug te krijgen. En ik heb God nooit gezien. Maar als je de zoon ziet. Dan heb je de vader toch gezien. En dan denk je, wie is die God dan? De schepper van de hemel en de aarde. En als je erover denkt, de schepping. Het getuigenis gaat over de hele wereld. Niemand kan zeggen, God bestaat niet. Want hij spreekt elke dag, spreekt hij tot hem. En als je dan 's ochtends wel eens op de weg rijdt. En dan zie je soms een prachtige lucht, weet je wel. En dan zie je de natuur en denk je, hoe kan je ontkennen dat er een God is? Ja? We weten allemaal dat hij bestaat. Zo groot. En hij heeft ons uitverkoren om in zijn plan deel te nemen. Daar past een hele diepe nederigheid bij. Dat hij ik, alleen de zondaar, die niks met hem te maken wilde hebben. Mijn zonde hebben die spijkers in zijn handen geslagen. En dat hij ons kan gebruiken. En zelfs de grootste zondaar, zoals de apostel Paulus. Zalig gemaakt heeft. Het staat altijd vast, het geeft mij zekerheid. En als we verder gaan naar 1 Timotheüs 2 vers 11... Dan zie je ook iets moois staan. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn. Zo zullen wij ook met hem leven. Dus zei ik 1 Timotheüs 2 vers 12. Sorry. 2 Timotheüs 2 vers 12. Dezelfde brief. Ja, besef ik later. Denk, hè? Zei ik nog 1 Timotheüs? Nee, 2 Timotheüs 2 vers 11. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Waar lees je dat in de Bijbel? Met hem gestorven. Met hem leven. Dat lees je nergens in de Bijbel. Alleen bij de apostel Paulus lees je dat. Je leest het ook niet in de brieven na Paulus. Ja, met hem. Ze wandelden met hem naar Jeruzalem bijvoorbeeld. En zo zien vele gelovigen helaas het met hem, hè. als je gelooft in de doop in zijn dood, dan geloof je in heel iets anders. Dan krijgt het met hem een heel andere betekenis. Want dat betekent dat aan het kruis, waar, daar, waar hij hing, daar hing ik, maar complete eenheid met hem. Dat is die doop in zijn dood. En dat is dus, als ik met hem gestorven ben, hoe kan je nou met hem gestorven zijn? Ja, door de geestelijk gezien. En niet door water. En dat is bijzonder, dat zie je alleen bij de apostel Paulus. Dat woordje met hem, heel wat keertjes, zie je dat staan. Dus met hem gestorven zijn, dat is gebeurd. En met hem zullen we ook met hem leven. Nou, dus onmiddellijk nadat je gelooft, is dat gebeurd. Dan ben je met hem gestorven. En kijk in Colossenzen 3. Vers 3. Want gij zijt gestorven. Ik leef nog, toch? Ja, ik ben gestorven. Maar ik ben met Christus gestorven. En dan, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus ik ben dood. En ik ben levend. Ja. En dat is met hem. Met Christus is mijn leven verborgen in God. Ik ben totaal afhankelijk van zijn leven. Ga mee naar Romeinen 6. Het kan niet, hè. Maar als Christus zou sterven, als juist die zekerheid die je hebt, want we weten, Romeinen 6 vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Dus ik weet dat Christus niet meer zal sterven. Hij blijft altijd leven. Mijn leven is met Christus verborgen, met hem verborgen in God. Mijn leven is compleet afhankelijk van zijn leven. Maar hij zal nooit meer sterven, dus ik heb 100% zekerheid, hij heeft mij zalig gemaakt. Als je kijkt in vers 8. In die wij dan, heb je weer met. Nee, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Zie je, met hem. Door de doop in de dood. Door op dat gelijkenwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dit is letterlijk de doop in zijn dood. De doop door de geest in het lichaam van Christus. Hij stierf, ik heb geloofd. En op dat moment ben ik met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgestaan. Dit, als je hier water in leest, dan zou je die eenheid die je nu wel ervaart, nooit zou kunnen ervaren. Dan begrijp je echt wat belangrijke woorden dat zijn, het met hem. Want in vers 5, indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijn ze dood. Wij zijn met hem één plant geworden. Hè? We gaan het niet worden in de toekomst. We zijn het nu, tijdens dit leven, vanaf het moment dat je gelooft, met hem ben ik één geworden. In de dood, maar ook in zijn opstanden. Ik ben reeds met hem opgestaan. En in vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Ja, dat zijn bijzondere teksten toch. En ik heb er nog veel meer, maar dat ga ik dan niet doen. Maar er zijn er nog een aantal. Maar opbladerend gaan we richting Colossenzen 2 vers 12. Laten we die ook even lezen. Wat heeft Christus aan het kruis volbracht? Nou, dat zijn de verzen die je daarbij kan lezen. Colossenzen 2 vers 12. Kijk, zijnde met hem begraven door de doop. Dat zou je, ja precies, dan zou je kunnen denken, oké, dat is het watergraf. Hè? Nee, in de doop. Niet door een handeling van mensenhanden met water. Nee, ik ben met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werken Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees, mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden vergevende. Ja, als een heiden was ik ook helemaal zonder God. Dat is ook uniek in deze bedeling, dat je kan zeggen, hé, ik een heiden, ik was dood in de vooruit, ik was een heiden. Ik had geen enkel, Israël, daar ging het om, die stond op de eerste plaats. Maar nu is het, je gelooft en je bent dan met hem gestorven en met hem levend gemaakt. En dat betekent dat al mijn zonden zijn vergeven. Dat is het bewijs. Kruis, wat is het ook weer? Dat is de prijs. De opstanding is het bewijs. Dat is bewijs dat hij alle zonden gedragen heeft. Er is niet één zonde die niet ook aan het kruis geslagen is. Daardoor kon God hem opwekken uit de dood. Daardoor weet ik ook dat ook omdat ik met hem gestorven ben, met hem begraven, met hem opstaan, dat is ook een tekst waarvan je weet, buiten van al mijn zonden zijn vergeven, staat hier ook achter. Maar dat is alleen het bewijs. En dat zou je met een dopen met water nooit zo kunnen zeggen, maar met dit wel. Ik ben zo één met hem ook opgestaan, dan weet ik, als dat het bewijs is van dat hij alle zonden, voor alle zonden gestorven is en is opgestaan, zonder zonde, kan ik dat nu ook voor mij zeggen, ja, mijn zonden zijn dus ook allemaal vergeven, want ik ben met hem opgestaan uit de dood. Nou, gaan we mee naar 2 Timotheüs 2 vers 13. Net vers 11 gelezen, nu vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, dat is ook een... Ja, weet je, we hebben het wel eens vaker over, natuurlijk met dit evangelie. Dit is een evangelie van zekerheid, ja. De paus hadden net ook weer... gelukkig niet over corona, want echt over het woord, ja. En over wat er allemaal verandert als je het genade-evangelie eenmaal hebt omarmd. En dat je dat gelooft. Wat er dan allemaal in je leven gebeurt. Die zekerheid die je krijgt, de blijdschap. Maar vooral die zekerheid ook. Omdat je ook weet, ik zei net al, ja als je moet ook laten zien dat je gelovig bent hoor. Want anders dan... En je moet ook blijven goede werken doen. Trouw blijven. Blijven geloven. Want als je dat niet doet, ga je verloren. Maar hier staat, indien wij ontrouw zijn. Dus als ik... niet meer gaan geloven. Denk bijvoorbeeld aan een Demas. Hij blijft getrouw. Hij blijft getrouw. Ook al ben ik ontrouw, ja? Ook al geloof ik niet meer. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus ik heb wat dat betreft, heb ik geen angst meer. We hebben het eigenlijk alleen maar over zekerheid, hè? Net ook weer. Maar nu ook weer. Dit is ook weer zo'n tekst. Dat je weet gewoon, ik heb gewoon geen angst meer of onzekerheid. Zoals bijvoorbeeld, omdat ik, kijk vers 15 spreekt over het woord en water recht snijden. En dat moet je doen. Want als ik denk, hoe vaak heb ik toen niet gehoord. Kijk, bij Saul werd de Heilige Geest weggenomen. En David zegt, Psalm 51, hoe zegt hij ook weer? Ja, precies, het hele vers. Hij zegt nog iets bij. Psalm 51, nou daar heb ik toen ook vaak wel eens mijn hoofd over gebroken. Psalm 51 vers 13, daar zegt hij, oh ja, verwerp mij niet van uw aangezicht. Was koning David getrouw? Was hij gelovig op dat moment toen hij overspel pleegde en dat hij iemand haar man de dood injoeg? Ik kan het niet echt zeggen van een gelovige David, toch? Gewoon tegen de wet in. Het zijn eigenlijk de twee meest afschuwelijke dingen volgens mij die je kan doen. Overspel en iemand vermoorden. En dan is het ook logisch, als dus Nathan bij hem komt en zegt, gij zijt die man. Ja? Gij zijt die man. Nou, ik heb ook momenten in mijn leven gehad dat ik kan zeggen, ja, ik ben die man wat ik gedaan heb in mijn leven voor het geloof. En misschien dat je ook dingen hebt gedaan terwijl je gelovig bent. We hebben een zondige natuur. En als je dan het niet recht snijdt, dan denk je, wacht even, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Ik weet zeker heel veel gelovigen die deze tekst daar bang voor zijn. En dan kom je bij Paulus. En dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk? Lees me dan allemaal overheen. Nou, laat me oppassen met oordelen, want ik heb er ook overheen gelezen. Dus ik ga absoluut niet anderen daarop beoordelen. Wat we trouwens net hebben gezien, maar dit is echt goed fout, ja? Dat is echt goed fout. En dat komt omdat je niet het woord en water recht snijdt, wat hij in vers 15 zegt. Nee, al ben ik ontrouw. Net zoals David. Ja, maar overspel, Jan. Of een moord. Ja, al zou dat gebeuren, dan blijft hij toch getrouw. Hij zal zijn geest niet van me wegnemen. En hij zal mij niet verwerpen. Ja, voor de rechterstoel, weet je. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan ben ik gered. Met alle zegeningen. Ja, als je dat aan iemand vertelt die de genadeboodschap niet weet, daar win je iemand niet mee. Dus je moet iemand gewoon, wat een ongelovig nodig heeft, is gewoon het evangelie. Ga dan niet alles over Paulus vertellen en al die verschillen, want dat kan hij niet bevatten. De genade is voor ons soms al zo groot dat je denkt, ja, dat gaat me eigenlijk toch wel een beetje te ver. Maar ja, nogmaals, het is weer uit genade zijn gezalig geworden. De grootste zonde Paulus is zalig geworden uit genade. En is het altijd gebleven tot aan de dood. En David, je weet, die gaat zo meteen opstaan. Die zal in Israël ook op de troon gaan zitten. Dus wij lezen nu niet in het Oude Testament. Wij lezen wel de hele Bijbel. Want Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. In vers 7. En dan ga je verstand in al die dingen krijgen. Dan krijg je verlichting in al die dingen. Dus ik weet nu, al ben ik ontrouw. Hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat is een religieus iemand die zegt, oh, dus dan kan je maar doen en laten wat je wil. Dat komt niet bij mij op als ik dit lees. Want ik ken de genade van God, ik weet hoe ik gered ben, ik ken zijn woord. En ik heb juist de blijdschap van die genade, dat ik weet, wacht even, ik wil helemaal niet ontrouw zijn. Dus ik ga ook niet zeggen, ja, ik zeg wel het kan, maar ik ga nu zeggen, ja, doe maar. Nee, helemaal niet, dat is wat God niet leert. Maar dit is die heerlijke zekerheid die je hebt. Ik heb niet die angst en die onzekerheid. Want als je het woord der waarheid niet recht snijdt, en dat is een zegen, dat je dat weet, het stond altijd in de Bijbel, maar goed. Maar dat je het hebt leren kennen, dat de kennis tot de waarheid ben gekomen, dat is een geweldige zegen. Iedereen die het woord der waarheid heeft leren snijden, die zegt allemaal amen. Absoluut. Want kijk, zo'n tekst als ik net las, maar dan gaan we eens na Paulus lezen. Want ja, dat is het Oude Testament, Jan. Dus wij zijn niet meer rond het Oude Testament. Het is nu allemaal de Heer Jezus. We lezen nu het Nieuwe Testament. Nou, dan gaan we naar Hebreeën. Hebreeën 10, vers 23. Dus je kan allemaal teksten vinden die jou gelijk bevestigen. Jouw leer, dat kan. Als je ze maar uit de context haalt, bijvoorbeeld. Of je gaat het woord en waard niet afsnijden. Nou, dan kan je inderdaad je gelijk krijgen. Hebreeën 10 vers 23, wat staat daar? Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die beloofd heeft is getrouw. Oké. Vasthouden, hè? En laten we ons op elkander acht nemen tot opschepping de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Nou, dat is een goede oproep toch? Om de bijeenkomsten niet te verzaken. Ja, en dan kan het vermanen dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Oh, de dag nadert, want als wij willen zondigen. Maar ja, als je in de context leeft, dan zondig toch wel naar de gemeente toe. Als wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Hebben wij nog een slachtoffer nodig voor de zonden dan? Nee, we hebben net gelezen, al mijn zonden zijn vergeven. Maar dat komt, ik weet, het woord en waarheid recht te snijden. Maar kijk, een schrikkelijke verwachting des oordeels en de hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. En dan in vers 29, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaad heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Nou, dat is het zeker. Ik moet niet aan denken, ik heb voor het moment gestaan dat ik dat besefte, toen ik nog niet gered was. Ik dacht, ik val in de handen van de levende God. En toen was ik doodsbang. Gelukkig kwam ik bij iemand die mij het evangelie vertelde. En later recht snijden, maar voordat ik recht sneed, las ik die tekst ook. Wat is nou die zonde tegen de Heilige Geest? Wat is nou willen zondigen? Zondigen doe je toch altijd bewust of niet? Ja, ik heb per ongeluk overspel gepleegd. Ik heb per ongeluk gelogen. Nou, we weten dat is niet zo. Maar we weten nu door het recht snijden. Wacht even, ik verlies mijn zekerheid hier niet door. Want ik weet aan wie is dit geschreven? Aan de Hebreeën. Niet aan het lichaam van Christus. En als we aan de Hebreeën, als we daar gaan lezen, dat is de tijd na de bedeende genade, dat is in de grote verdrukking, En dan weten we, dan is daar een antichrist. En dan weten we, dan is daar het getal 666. En dan weten we, het willen zondigen, dat is de mens der zonde. Dat je die aanneemt als de Christus. En daar is inderdaad geen slachtoffer meer van de zonde. Want dan ben je reddeloos verloren. En dan is het in de handen van de levende God vallen. En daarom verkondigen wij het evangelie. En daarom verkondigen we ook, hij is geboren, de zaligmaker. En dat is natuurlijk tegen Israël gezegd. Maar Paulus leert ook dat hij geboren is, ja. Daarom is hij in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zodat ze niet vallen in de handen van die God. In die handen. Verschrikkelijk oordeel. Nou, wees maar blij. Ik heb die onzekerheid niet, omdat die teksten die zeggen mij wel een heleboel. Maar die zeggen mij ook weer niks. Dat ze mij van invloed op mijn zekerheid kunnen hebben. Want ze gaan niet over mij. En dat is een zegen. En dat komt door 2 Timotheüs 2 vers 15. Dat Paulus ons oproept ons te beijveren om het woord en waarheid recht te snijden. Dat je een arbeider bent die niet beschaamd wordt. Beschaamd wanneer? Voor de rechterstoel van Christus. Nee, integendeel. Dat het geestelijk huis dat jij opgebouwd hebt en dat dat geïnspecteerd wordt, dat dat het goedkeuringsmerk van God krijgt, van Christus krijgt. Dat wil zeggen dat je hebt gebouwd met de bouwstenen op dat fundament, op Christus, maar dan na de openbaring van de verborgenheid, zoals Paulus ermee verkondigt. Als je zo bouwt, juist, dan word je niet beschaamd. Nou, oké. Okay. Nou, dan heb je 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Een tekst die we natuurlijk ook goed kennen over de geïnspireerdheid van het woord van God. En dan lees je, al de schrift is van God mee ingegeven, dus dat is door God geïnspireerd. Dus als de Bijbel spreekt over de schrift, dan hebben we het niet gewoon over gewoon schrift, maar dat is het geschrevene. En als de Bijbel over schrift praat, dan praat het over het geïnspireerde woord van God. Dus niet gewoon een Bijbel, niet gewoon een boek, maar het woord van God zelf. En het is nuttig tot leerling, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Daar is het woord voor. Om ons te leren, om ons te weerleggen. Dat wil zeggen, ik vind het altijd een beetje een moeilijk woord eigenlijk, maar dat heeft te maken met terechtwijzen. Het is geen moeilijk woord op zich, maar weerleggen, ja, waar denk je dan aan eigenlijk? Maar het heeft te maken met het terechtwijzen en berispen, is een ander woord ervoor. In het Engels hebben ze het over reproof. En dan heb je ook over het verbeteren. Nou, verbeteren is corrigeren. Mijn oudste zoon, David, die was soms zo'n wijsneus, weet je wel. En dan had je zo'n... Je leert natuurlijk altijd, je moet netjes praten. Het is geen effe, het is even. Maar als iemand dan effe zei, je mag geen effe zeggen. Dus dat is corrigeren, ja. En zo corrigeert Gods woord ook ons. En er zit een prachtige opbouw in Gods woord. Maar waarom hebben wij dat woord? Kijk, niet zomaar, omdat het is interessant om te lezen, maar om ons dus te leren, te weerleggen en tot verbetering en onderwijzen in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods volmaakt zijn. Ik ben volmaakt, maar in mijn gedrag, in mijn wandel, het God dienen, daar heb ik dit nodig. Samen met 2 Timotheüs 2 vers 5. Hier zie je het allemaal staan. Hoe moet ik mijn geestelijk leven leiden? Wat zijn die zegeningen? Dat ik heb het woord en waar. Ik geloof dat ik het ik lees de Statenvertaling. Ik heb het geïnspireerde woord van God. Daar staat waarin staat, staat in. Waarvan staat, staat van. Al soort dingen. Het geloof van Christus. Evangelie van de besnijdenis. Enzovoort, enzovoort. Die Bijbel heb ik. En ik heb gelukkig dat woord van God. Daar ben ik zo blij mee. Daar kan ik helemaal op vertrouwen. Want dat kan mij namelijk volmaakt maken. Maar let op. Dat staat in die ene brief. Samen met 2 Timotheüs 2 vers 15. En heb ik alles wat ik nodig heb, opdat de mens God volmaakt zijn, tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Voordat ik ging geloven, hoorde je wel eens mensen die hadden een bepaald standpunt, ook christenen, over abortus, euthanasie of andere dingen. Maar zo vast, weet je wel, dat je denkt, oh, ik wou dat ik dat zo kon zeggen. Maar nu kan ik dat, omdat ik Gods woord heb, want dat is voor mij de autoriteit. Dat is de autoriteit. Dat is bepalend. En dan heb ik alles wat ik nodig heb. Ja? Ik heb geen psychologen nodig. Ik heb geen... Want dit is mijn psycholoog. Kost niks. Gratis. Geeft me eeuwig leven gratis. Dat is mijn verzekering. En het is ook voor mijn... De inwendige mens... Dat hij gezond blijft. Ja? Mijn psyche. Mijn ziel. En mijn geest. Dat die gezond zijn. Ik heb een gezond medicijn en dat is dit woord van God. En dat is al de schrift van God en geïnspireerd. Ik heb dus niks anders nodig. Nee, ik geloof daarin. Ja, de wonderen, bovennatuurlijke verhoringen, genezingen, al dat soort dingen heb ik allemaal niet nodig. Maar ik moet het wel recht snijden, anders denk ik wel dat ik het nodig heb. En het is ook in een volgorde, hè? Eerste leer. Zo is het opgebouwd bij de brief van Paulus. Ik krijg eerste leer, Romeinenbrief. Nou, dan krijg je de weerlegging, ja. Dat is de terechtwijzing. Ze berispt. Nou, denk aan de Corinthiërs, die staan erachter. Nou, dat is een. Nou, ga maar lezen. Dan lees je de eerste 7 hoofdstukken, geloof ik dat zijn. Is allemaal. Ze hebben een brief geschreven. En dan gaat ze. Want ze weten niet hoe het moet. Het is een vleeselijke gemeente. En dan gaat hij hun daarin leren. En dan berispt hij hun ook. En stel. Wijst hij hun ook terecht. Terug naar Romeinen. En dan ga je ze. Hij zegt, ik kon alleen maar komen met Christus en die gekruisigd. Meer kunnen jullie niet aan. Dus je gaat ze met de Romeinenbrief, ga je ze leren. En dat is ook, daarna krijg je de Galatenbrief. Nou, dat heeft te maken met verbeteren, dat is corrigeren, want die zitten met de leer van de wet. En dan ga je ook weer terug naar Romeinen, want dan zeg je, wacht eventjes. Door de wet is wat? De kennis van de zonde. Dus ze moeten... Naar Abraham toe. He, dat hij werd geloofd door het geloof gerechtvaardigd. Zonder dat hij ook nog wat gedaan had. De gelaten willen onder de wet zijn. Nee, het is door geloof alleen. Dus terug gaan laten. Je ziet in gelaten ook veel. Verwijst naar Romeinen 4 met Abraham. Schrijf je terug. Dat is die geweldige opbouw van de Bijbel. En daar. Kijk, dan, als ik dat zo doe. Dan staat er. Dan is de mens Gods volmaakt. En ben ik tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, dat is geweldig dat je dat mag weten. Samen, nogmaals, altijd samen met 2 Timotheüs 2 vers 15. Nou, 4 vers 8. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Iedereen die dus de verschijning lief heeft, zal die kroon der rechtvaardigheid krijgen. Dat is niet de redding. Hij spreekt hier over gelovigen die de kroon der rechtvaardigheid krijgen. In de context heeft hij het over dat hij heeft de goede strijd gestreden. Hij heeft de loop heeft hij beëindigd. Ik heb het geloof behouden. De gezonde leer. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Want daarboven zie je in vers 7, 3 en 4. Er zijn die zullen de gezonde leer niet verdragen. Die zoeken, die gaan naar andere leringen toe. Die leuk in het gehoor klinken. Misschien een mooie muziek. Of andere, die kijken naar andere zaken. Maar Paulus zegt, nee. Ik heb in al die omstandigheden. Heb ik altijd dat geloof behouden waar ik toe geroepen ben. En dat aan de heidenen verkondigd. Want dit is zijn laatste brief. In hoofdstuk 2 zegt hij ook, ze hebben me allemaal verlaten. Allemaal. Ze zijn allemaal naar, dat wil zeggen, die in Azië zijn, zegt hij. Hè? En die zijn allemaal naar een andere evangelie gegaan. En dat kan je natuurlijk ook ontmoedigen, toch? Maar hij weet. Ik heb het geloof behouden. Dan weet ik, dan krijg ik ook die kroon der rechtvaardigheid. In die dag. Bij de rechterstoel van Christus. En dat is ook een belofte voor mij. En voor jullie. Want denk je soms, natuurlijk... We zouden graag veel meer mensen zien. Je wordt niet overal met open arm ontvangen bij je broeders en zusters. Je maakt geen vrienden met dit evangelie, zei een keer iemand bij ons in de gemeente. Omdat hij, je bent helemaal blij en dan denk je, nou, we gaan mijn broeders en zusters gaan dat nu ook aannemen, want dit is het gewoon. En dan merk je dat dat niet zo is. Dus, ja, ik heb zijn verschijning lief. Dat is de verschijning. Zoals hij zegt in Titus 2, de genade God is verschenen aan alle mensen. Dat is de evangelie van zijn zoon naar de openbaring van de verborgenheid. En als je dat lief hebt. Want kijk, iedereen die gered is en die ook echt met hem leeft, die is natuurlijk blij met hem. Die is blij met Christus als zijn redder, toch, van zijn zonden. Maar we weten helaas dat er ook heel veel broeders en zusters zijn die niet blij zijn met zijn verschijning. Anders had ik die toch wel voorgezeten, toch? Dus we zijn altijd blij dat iemand dat het kunnen vertellen. En hoop maar ook dat zij die verschijning liever willen hebben. En dit is dan een troost. We hebben de zekerheid. Maar je hebt ook een troost. Want God, kijk. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 ook dat al die arbeid in de Here, ook wat ervoor staan, de teleurstellingen, dat je denkt, waarom willen heel veel mensen het nou niet aannemen? Het is zo goed nieuws, ja. Dat je toch weet, ja, het zal toch door God beloond worden. Ik doe het niet voor het loon, dat zeker niet. Maar het is wel fijn, heel blij van te worden, dat je weet, ja, ik doe het voor hem en niet voor de mensen. En dan zal ik ook, net zoals Paulus die zegt, iedereen die zijn verschijning lief gehad heeft. En ik kan me niets anders bedenken dat je met dit evangelie doorgaat, ervoor wil staan. Volgens mij kan het alleen maar als je zijn verschijning lief hebt. Dan denk ik bij, wat doe je anders hier? Ja, ik zou het niet weten. Dat is omdat je zijn verschijning lief gehad hebt. En dat komt. Ja, waarom komt dat? Het maakt je blij, het geeft je zekerheid. En ik heb de Heer Jezus zo leren kennen nu, dat ik hem ken, zegt Paulus. Ja, zoals ik ervoor nooit heb gekend. Het woordje met hem, hè. Die doop in zijn dood. Mag ik hem persoonlijk steeds beter leren kennen. Vader, ik wil u danken daarvoor. En wij met elkaar. Dat wij uw verschijning lief hebben, Vader. En ik bid ook, Vader, dat we zullen trouw blijven aan deze verschijning. Want Paulus zegt ook, wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar Vader, u geeft ons kracht in overeenstemming, Vader, met wat er allemaal op ons pad komt. En het evangelie geeft die kracht in de inwendige mens. En daar dank ik voor, Vader. We danken u, Vader, zodat we hier bij elkaar hebben gezeten, zoals wij hier met elkaar hebben gezeten. De gesprekken die we met elkaar hebben. En ook degene die kijken, Vader, dat dit evangelie ook weer de wereld in mag gaan. Het evangelie van uw genade. En dan bidden we, Vader, dat nog vele mensen toch dit mogen horen. Maar ook de keuze zullen maken, Vader, voor deze verschijning, dat ze die ook gaan liefhebben. En dat willen we allemaal vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen.